Gemeente, afgelopen donderdag hebben we elkaar Hemelvaartsdag mogen gedenken. En Hemelvaart, dat is eigenlijk de afsluiting, de voltooiing van het verlossingswerk van Christus. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Daar is uiteindelijk alles op gericht. Hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van God. Daar is heel het verlossingswerk van Christus op gericht. Dat was het sluitstuk. Petrus, in het hoofdstuk van vanmorgen, 1 Petrus 3. Hij begint daar in dat gedeelte wat we gelezen hebben bij het kruis. Vers 18. Want Christus heeft ook één voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Met welke bedoeling heeft hij geleden? Waarom moest de Heer Jezus lijden en sterven? Nou, ik kan het niet eenvoudiger zeggen dan zoals Petrus het hier schrijft. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dat kan een kind begrijpen. Waarom dat kruis? Opdat hij ons tot God zou brengen. Want wij zijn God kwijtgeraakt. Genesis 3. De zondeval. Toen is daar een scheiding gekomen tussen God en ons. En er zit een zonde tussen God en ons. Er zit schuld tussen God en ons. Die toorn van God en dat oordeel van God. Hoe zou ik ooit weer bij God kunnen komen? Want er zit zoveel tussen. Misschien kent u al dat boekje van Horatius Bonar. Hoe zou ik tot God gaan? Prachtig onderwijzend boekje, zoek het nog maar eens op. Hoe zou ik tot God gaan? Houdt die vraag ons bezig. Hoe zou ik tot God gaan? Heb je daar de afgelopen week wel eens over nagedacht? Hoe zou ik tot God gaan? Of was hij zo druk met van alles en nog wat? Ja, hoe zou ik tot God gaan? Nee, daar heb ik eigenlijk heel de week geen minuut over nagedacht. Terwijl het het belangrijkste punt is eigenlijk. Hoe zou ik tot God gaan? Nou, dat grote werk heeft Christus op zich genomen. Hij heeft die schuld willen dragen, hij heeft die zonde willen verzoenen, zich onder die toren van God gesteld, opdat hij ons tot God zou brengen. Hier heb je het. Daar heeft hij voor gezorgd en dat wil hij doen. Daarvoor stierf hij aan het kruis, opdat hij ons weer bij God zou brengen. Maar dat kruis, ja, dat was nog maar het begin, hè? Na het kruis, we weten het allemaal, Pasen, opstanding. Hij stond op uit de doden. En daar bleef het ook niet bij. Want na Pasen komt Hemelvaart, dat we mogen gedenken. Dat is de voltooiing van het grote verlossingswerk van Christus. Dat hij ten hemel is gevaren en is gezeten aan de rechterhand van God. Toen Christus als die grote overwinnaar ten hemel voer, wat moet dat zijn geweest? Toen hij daar die hemelse heerlijkheid binnenkwam en duizenden engelenkoren het hem hebben toegezongen en toegejubeld, verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, riepen die engelen in verrukking elkaar toe, wie is die vorst die daar binnenkomt? Zo groot in kracht is hoofd van hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Wat moet dat een thuiskomen zijn geweest, hè? Probeer het je voor zover ons dat lukt. Het is voor te stellen. Dat hij naar die zware strijd op aarde, naar die hemelse poorten binnenkwam. En de Vader hem tegemoet ging. En hem in liefde en vreugde aan zijn vaderhart heeft gedrukt. Wat moet dat een ontmoeting zijn geweest die al onze bevatting te boven gaat. En toen klonkend uit de mond van de Vader tot zijn Zoon: zit aan mijn rechterhand. Zo heeft geklonken in die heerlijkheid. De strijd gestreden, overwinning behaald. Vers 22: zit aan mijn rechterhand. Dat was de grote vreugde die Christus voor ogen had in zijn bittere lijden. Die vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, die vreugde om dan straks in heerlijkheid te zitten aan de rechterhand van de Vader, die vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten in heerlijkheid. Dat was die vreugde. En dat gaf Christus als het ware de moed en de kracht om dat lijden te doorstaan. Dat was de machtige, heerlijke kroon op zijn verlossingswerk. De vreugde die hij voor ogen had. En daarom is hij er doorheen gegaan. Want hij wist: die heerlijkheid, die zaligheid wacht mij. Daar was dus eigenlijk zijn lijden en sterven op gericht. Dat hij in heerlijkheid zou zitten aan de rechterhand van de Vader. En ik heb het idee, ik kan me vergissen, maar ik ga me van mezelf uit, dat wij daar vaak veel te weinig bij leven. Dat Christus in de heerlijkheid zit aan de rechterhand van de Vader. De verzoening, het kruis, ja natuurlijk, dat weet iedereen. Dat is zo, dat is het hart. En dat Christus is opgestaan, Pasen, dat voelt iedereen ook wel aan. Dat is ook wel een zaak van geweldige betekenis. Maar speelt in het geloofsleven nou bij ons de hemelvaart? En dat Christus aan de rechterhand van God zit, speelt dat nou echt zo'n rol in ons geloofsleven? Ik heb toch de indruk dat dat vaak toch veel te veel op de achtergrond blijft. Terwijl, dat wil ik me net duidelijk maken, dat is juist de grote kroon op het werk. Al dat andere was toeleiding omdat het daarop uit zou lopen dat hij zit aan de rechterhand van zijn Vader als koning en hoge priester. Maar wat staan wij daar vaak zo weinig bij stil en wat wordt daar vaak weinig uit geleefd? En dat is wel tot grote schade. Het is niet zomaar dat we iets missen. Maar als wij niet leven uit die heilswerkelijkheid dat Christus zit aan de rechterhand van de Vader, dat is tot grote schade van het geloofsleven. Want daar klopt ten diepste het hart van het geloof dat Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Ik wil daar toch even dieper op ingaan. En dan kom ik bij die schriftlezing uit de Hebreeënbrief. Misschien wel goed als u het even bijpakt, dan kunt u het ook volgen. Daar wil ik proberen duidelijk te maken dat juist toch wel dat Christus aan de rechterhand van God zit, toch wel zo'n kernzaak is. Eerst Hebreeën 6. Hebreeën 6, we hebben het gelezen. Hebreeën 6 vers 1, dan schrijft de apostel, Hebreeën 6 vers 1, daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus. Hij noemt het daar het beginsel. We zouden zeggen de beginselen, de eerste beginselen. Het ABC. Dat bedoelt hij eigenlijk, de beginselen. Als ik het een beetje populair mag zeggen, het basisonderwijs. En dan gaat hij verder. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Laten we van het kinderwijs nu verder gaan naar het onderwijs voor de volwassenen. Dat staat er eigenlijk. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Laten we die eerste beginselen nu daar niet bij blijven. Maar laten we verder gaan naar het, als het ware, het voortgezet onderwijs. Dan pakt hij nog even terug op die eerste beginselen. Niet wederom leggende het fundament van de bekering, van dode werken en van het geloof in God, de leer der dopen, de opleggen der handen, de opstand der doden en het eeuwige oordeel. Dat zijn allemaal die eerste beginselen. Dat noemt hij als het ware het basisonderwijs. Maar hij zei aan die gelovigen in de Hebreeënbrief, hij zei, maar jullie zouden toch langzamerhand wel verder moeten wezen dan de eerste beginselen. Als iemand 12 jaar zit, dan snap ik, kinderen, als je 12 jaar bent en je zit nog in groep 3. Als je 12 jaar oud bent, ja, dan is er iets niet helemaal in orde. Nou, dat bedoelt hij hier eigenlijk. Hij zei, jullie zouden toch veel meer geleerd moeten zijn. Geestelijk verder moeten zijn, als het ware, dan die eerste beginselen. Als je even nog terugkijkt, hoofdstuk 5 staat net boven. Dan bestraft hij ze echt. Hoofdstuk 5 vers 11, dan zegt hij als het ware, jullie hoorden leraars te zijn. Want jullie zijn nog maar kinderen, schrijft hij daar, hoofdstuk 5 vers 11, die ik nog het ABC moet bijbrengen, terwijl jullie leraars hoorden te zijn. Maar jullie blijven nog steken bij geloof en bekering. Hè? Zo noemt hij het in hoofdstuk 6 vers 1 en 2. Nou, geloof en bekering. Dat zijn toch al geweldige zaken. Waar je al geweldig mee kan worstelen. Toch hoop ik tenminste. Geloof, wat is nou geloof en hoe kom ik dan aan dat geloof en de bekering. En o Heere, bekeer me, dat kan zo'n strijd zijn. En toch, zegt hij, ja, en dat is stomme, maar het begin als, maar er is nog zoveel meer. Hij noemt dat toch, niet wederom leggen het fundament van de bekering, van de dode werk en van het geloof in God. Dat is nog maar het fundament. Nou, als iemand een huis gaat bouwen en na 4 jaar is het alleen maar het fundament en niet meer, dan gaat er iets niet goed. Hij bestraft ze. Hij zegt, er is nog zo oneindig veel meer te leren. Er zijn nog zoveel meer schatten, rijkdommen, vertroostingen, heerlijkheden, zaligheden te leren. Blijf niet bij die eerste beginselen steken. Natuurlijk moet die er wel zijn, bekering en geloof. Maar tegelijkertijd, hij zegt, maar er is nog zoveel meer. Je doet jezelf tekort. Het is de grote schade. Als je alleen maar meer kunt genieten wat de Heer wil schenken en leren. En je hebt daar geen oog voor. En dan komt het bij het volgende. Dan gaan we hoofdstuk 8. Tweede schriftlezing, hoofdstuk 8. Vers 1, daar gaat hij daarop door. Dan zegt hij, ja, die eerste beginselen, daar hebben we het genoeg over gehad. Hoofdstuk 8, vers 1. De hoofdsom, dan komt het, de kern, de hoofdzaak waar het om draait, want hoofdstuk 6, dat waren de eerste beginselen. Maar de hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken, wat voor het geloof het belangrijkste is, het meest wezenlijke en het meest betekenisvolle. Nou, wat is dat volgens u? Als ik zou vragen, zo, hè, zonder dat je dit allemaal zou lezen, wat is voor u nou de kern, de grote inhoud van het christelijk geloof? Nou, als je mij gaat vragen, dat, ik weet niet wat ik zou zeggen, maar lees eens hier. Wat is nou volgens deze apostel de hoofdzaak van de verkondiging? Nou, hij noemt het hier, kijk maar. Dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Hij zegt als het ware, dat is pas waar het werkelijk om gaat. Al het andere is, nou laat ik dan zo maar zeggen, toeleidende weg. Maar dit is de hoofdsom. Hier gaat het pas werkelijk over. Geloof en bekering, al ontzaggelijke dingen. En we hebben er een leven lang aan te leren. Denk dan niet van nou, op een gegeven moment dan schijn je dat dus onder de knie te hebben en is dat een gedane zaak. Natuurlijk niet. Dat blijft toch levenslang een worsteling. En dan blijven we een leven lang ook de Heer in nodig hebben. En toch zegt hij als het ware, maar de pijl ligt nog verder. De hoofdsom, wat werkelijk omgaat. Dat wij een hoge priester hebben. Die is gezeten aan de rechterhand in de troon der majesteit. Hij als het ware, daar ontspringen de fonteinen van het eeuwige leven. Dit is uiteindelijk de grote, heerlijke, zalige vrucht van Golgotha. Hier loopt het op uit dat wij zo'n grote, hoge priester hebben aan de rechterhand van God. Dat is de hoofdsom, de hoofdzaak, de kern van de dingen waar ik het in deze Hebreeënbrief over heb. Hij zegt, daar moeten we het nou eens uitgebreid over gaan hebben. Al die andere dingen ook geweldig belangrijk. Maar hier gaan pas werkelijk vergezichten open. En ga je schatten zien. Zo zielsverblijdend en hartverrukkend. De hoofdsom dat wij zo'n hoge priester hebben. Daar moeten wij het vooral over hebben. Snap je nou mijn vraag net? Hoe vaak voor mezelf, in mijn gedachten en voor je hart, hè, dat nou een hoge priester in de hemel aan de rechterhand van God, is dat nou voor mij ook als het ware de grote zaak waar mijn hart zich op richt? Wat dan van deze tekst voor mij ook wel heel ontdekkend in de diepste betekenis van het woord. En ik ben zo vrij te veronderstellen dat bij u niet veel anders is. Wat leven wij hier vaak zomaar langsheen? Terwijl hij zegt, ja, maar dit is de hoofdsom. Dit is pas werkelijk waar het over gaat. Als je hier niet bent, dan mis je wel zoveel zegen en troost en genade. Hij zegt, hier moet je vooral zitten met je gedachten. Daar moet je vooral zitten met je hart. Dat wij een grote hoge priester hebben in de hemel aan de rechterhand van God. En als je dan ook verder gaat kijken, ik ga er een stapje op door. Dan ontdek je dat wat hier de hoofdsom wordt genoemd, Christus aan de rechterhand van God, dat dat ook eigenlijk de grotere inhoud was van de verkondiging van de apostelen. Dit. De grote inhoud van de verkondiging. Ik ga het u duidelijk maken. Zomaar even kort door de hele Bijbel heen. Het begint gelijk al bij de Pinksterpreek van Petrus. Handelingen 2. Zegt Petrus, Handelingen 2. Want David is niet opgevaren in de hemel. Maar hij zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Heb je het? Zit aan mijn rechterhand, dat is de inhoud van zijn Pinksterpreek. De Heere heeft op mijn Heere geroepen. Zit aan mijn rechterhand. Een paar hoofdstukken verder, Handelingen 5. Er staan Petrus en Paulus voor het Sanhedrin. En die bedreigen ze. En wat hebben ze dan te zeggen? Dan zeggen Petrus en Johannes, ja, maar deze Christus, weten jullie wie hij is? Deze heeft God, Handelingen 5 vers 31, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Heb je het weer? Gaan ze het weer hebben tegen de Jogerat wie die Christus voor hen is? Hij die daar is gezeten aan de rechterhand van God. Als ik voor die Hoge Raad zou staan, zou dat nou het eerste zijn, dat ik dat nou zo nodig als eerste zou moeten noemen? Ja, blijkbaar wel. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven vergeving en bekering en vergeving van zonden. En ga nog een stapje verder, ik ga het zomaar door, hè, steeds, dat hij is gezeten aan de rechterhand van God. De eerste martelaar, wie was dat? De eerste martelaar, goede vraag voor de jongens en meisjes. Wie was de eerste martelaar die stierf om Jezus wil? Stefanus. En wat zegt Stefanus? Als de stenen op een afzuizen. Ik zie de hemel geopend. Wat zit hij daar? En de zoon des mens staande aan de rechterhand van God. Dat? Ik zie Christus aan de rechterhand van God. Dat was voor Stefanus de hoofdsom. Nog maar iets verder. Het gaat heel Nieuw Testament kort, meneer. Hij had eerst gezeten aan de rechterhand van God. Je komt het iedere keer weer tegen. Dat is de kern. Paulus. Romeinenbrief. Christus is het. Zegt hij in Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Hoor je dat? Wat meer is. Die ook opgewekt is. En er zouden mogen tussen zitten. En wat nog meer is. Die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Daar loopt het op uit. Die gestorven is, ja zeker ontzaggelijk. Wat een betekenis en een inhoud. Maar wat meer is. Opgewekt. En wat daar nog meer overheen. Die ook is ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. Gaan we weer verder even. De Hebreeënbrief. Als ergens gesproken wordt dat Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Juist de Hebreeënbrief. Nergens gaat het zo vaak erover als in de Hebreeënbrief. 5 keer. In die ene brief. Hij komt er iedere keer weer op terug. Ik geef zomaar 1 tekst. Hebreeën 10 vers 12. Maar deze. Dat is Christus. Maar deze. Een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende. Is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Komt hij de wereld terug. En zo zou ik heel het Nieuwe Testament door kunnen gaan. Steeds weer dat getuigenis van Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Gemeente, het heeft ons wat te zeggen. Dat geen andere tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald wordt als Psalm 110 vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Geen andere tekst uit heel het Oude Testament die zo vaak wordt aangehaald als deze tekst. Nog vaker dan Jesaja 53. Om wat te noemen. Terwijl ik zeg al Jesaja 53. Wat een hoofdstuk. En toch meer nog dan Jesaja 53. Zit aan mijn rechterhand. Psalm 10. Dat heeft ons wel wat te zeggen. Dat is de hoofdsom, zegt Hebreeën 8 vers 1. De grote inhoud waar het op uitloopt. Maar dan toch wel schrikken. Wat zo met nadruk als de hoofdzaak wordt gesteld. En dat voor ons zo vaak toch vaak meer een bijzaak is. Juist die eerste tijd, hè, de handeling, hè, vond ik sommige Pinksteren. En dan lees je handelingen, twee, de geest wordt uitgestort. Oh, je kan er zo naar verlangen. Hè. Denk, oh, wat moet dat een tijd geweest zijn. Zo heerlijk de Heer was. En als je dan verder leest, de handelingen 3 en 4 en 5. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente toe die zaliger werden. En wat was er een liefde en een eensgezindheid. En de kerk groeide. Je kan er zo jaloers op worden. Jongen, wat moet dat geweest zijn. Wat had de kerk een frisheid en een aantrekkingskracht. En was er, ja, als je het leest, de warmte kom je bijna uit de bladzijde tegemoet gewoon. Die liefde en zo. Hoe komt dat? Dat die kerk zo tintelde van leven. Weet u hoe dat kwam? Omdat hun wandel was in de hemel. Zij leefden bij hij die is gezeten aan de rechterhand. Daar lag hun hart. Daar lag hun leven. Dat was hun geheim. Christus aan de rechterhand van God. En dat maakte die eerste christentijd tot een gouden eeuw. Wat had de kerk een glans en een heerlijkheid. Daarbij leven ze. Hun wandel was in de hemel. Bij Christus aan de rechterhand des Vaders. Dat maakte hen tot volwassen, rijpe christenen die niet bleven steken in de eerste beginselen van Hebreeën 6. Dat waren mensen die leefden bij Hebreeën 8 vers 1 bij de hoofdzon. Dat gaf hen de troost en de kracht om de zwaarste vervolgingen te onder wat gebeurde, hè? Stefanus, de eerste martelaar, en er zijn er meer onthoofd. Paulus, moord en dreiging blazende. Je denkt, maar ze bleven trouw. In de zwaarste verdrukkingen, de heetste vervolgingen. Dat ze zelfs met blijdschap staan. Ze waren verblijd als om Christus wil mochten lijden. Smaad hij dragen. Omdat ze leefden bij die grote werkelijkheid. Hij die is gezeten aan de rechterhand van God. Dat gaf hen ook, om nog maar wat te noemen, die heilige levenswandel. Omdat ze daar leefden. Deze aarde had hen eigenlijk zo weinig te zeggen. Want daar lag hun hart en daar lag hun liefde. En dat maakte hen bereid om hun levens op te offeren voor die werkelijkheid en die heerlijkheid. Christus die is gezeten aan de rechterhand van God. Daar waren ze. Daar leven. Dan weet je wat bij ons vaak het geval is. Wij zijn zo eindeloos bezig met onszelf. Met ons geloof of ons ongeloof, dat vooral vaak. Met hoe ik wel gesteld ben en hoe ik niet gesteld ben. En zeker, slaat niet over. Slaat niet over. Het gaat niet zonder beleving. En die strijd die is er. Maar het gevaar is wel dat je eindeloos bezig bent hoe het hier wel is en hoe het hier niet is. Maar ten diepste, je komt geen stap verder. Wat zou het zegenrijk zijn voor ons persoonlijk. Als wij eerst wat minder met onszelf bezig waren en wat meer met Christus. De hoofdzon nu der dingen. Wij zoeken het hier, maar wat alleen maar in Christus te vinden is. Daar die heilse werkelijkheid, de heilse volheid. Wat betekent het nou voor mij persoonlijk en voor mijn ziel? Dat Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Wat voor die vroege christenen de hoofdzaak was, is voor ons vaak een bijzaak geworden. En ja, is het dan vreemd? Vandaar die zwakheid. En die magerheid, daar kom je leven tegen. Maar dat had daarmee te maken. Dat wij moeten klagen over onze ingezonkenheid. En dat de kerk geen aantrekkingskracht meer heeft. Dat heeft alles hiermee te maken. Je kunt niet ongestraft de hoofdzon veronachtzamen. Dat heeft zijn negatieve gevolgen. Daarom zijn wij niet meer als het ware die stralende en verheugde en wervende christenen van toen. Ja goed, zegt iemand vanmorgen, dat hoor ik allemaal en dat klinkt allemaal wel prachtig. Maar wat zagen ze daar dan in? Dat Christus is gezeten aan de rechterhand. Maar wat zegt mij dat dan? Want dat kan zomaar een zinnetje zijn. Dat, ja, het zal wel, met eerbied gesproken, maar wat heeft mij dat te zeggen dan? Waarom was dat dan voor die mensen zo'n troost en zo'n kracht? Waarom had dat dan zo'n heiligende invloed op hun leven? Hoe kwam dat dan? Nou, daar ga ik u iets meer over zeggen in drie dingen. Wat betekent het dat Christus is opgevaren en zit aan de rechterhand van de Vader? Wat heeft dat mij te zeggen? Ik zal drie dingen noemen. Allereerst, dat Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Daaruit spreekt, dat is het eerste, dat zijn werk is aangenomen, aanvaard door de Vader. Toen Christus na de hemelvaart thuis kwam, Stel voor als zijn werk niet volkomen was. En de schuld bij wijze van spreken toch niet helemaal verzoend was. En het toren Gods toch niet helemaal geblust was. Met eerbied gesproken, dan had de Vader hem teruggestuurd. Je werk is nog niet af. Ik zeg met eerbied. Maar het feit dat de Vader Christus heeft verwelkomd. Daaruit spreekt dat hij zijn werk heeft aanvaard. Voldaan. Het is volbracht. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Alle schuld betaald, alle zonde verzoend. Nou, als je daarover nadenkt, hè, als dat het eerste is wat de hemelvaart wil leren, kunt u dan begrijpen wat voor een onuitsprekelijke troost daarin is gelegen, dat Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Als mijn zonde en mijn schuld mij zo aanklagen en je erachter komt, ik kan de schuld alleen maar elke dag meer maken. En ik kan het nooit goed maken. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik breng, tekort. Je kan zo tobben, had ik nou maar meer geloof. Had ik nou maar meer berouw over mijn zonde. Had ik nou maar meer liefde. Kon ik maar beter bidden en ga maar door. Hè? Maar aan alle kanten tekort. Alleen maar schuld en je wordt moedeloos. Maar als ik dan omhoog mag zien. Dat ik mag weten, ja maar daar zit er een. En die heeft alles voldaan en alles. Er hoeft ook niks van mij bij. Zijn werk is een volkomen werk. Moeder kom ik. Arm en naakt. Maar tot die God die zalig maakt. Hij die een volkomen zaligmaker is voor een volkomen zondaar. Zijn werk is door de Vader aanvaard. Genoeg. Daar ligt de zekerheid. Christus is ten hemel gevaren en zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is een feit. Dat is een zekerheid. Er is volkomen verzoening en volkomen vergeving. En ik mag met al mijn schuld en nood en dood aan hem toevertrouwen. En het is niet mijn werk, maar zijn werk. En hij heeft alles voor mijn grote nood en mijn grote kort. Er is ook voor mij vergeving als ik met al mijn zonde en ellende tot hem de toevlucht neem. Thomas Goodwin. Engelse puritein Thomas Goodwin, die schreef: de zekerheid van het feit dat Christus ten hemel gevaren is, dat is een feit. Daar twijfelt niemand aan. De zekerheid van het feit dat Christus ten hemel gevaren is, geeft de gelovige oneindig meer zekerheid van vergeving dan de zekerheid die de kenmerken hem kunnen geven. Wat een opmerking, hè? Wij zoeken zo vaak de zekerheid in de kenmerken. Ik kan toch niet ontkennen dat ik toch wel eens wat liefde heb mogen ervaren. Ik mag toch niet ontkennen dat de zonde mij bitter is geworden. Ik kan toch niet ontkennen dat ik wel eens iets van de heerlijkheid van Christus heb mogen zien. Kenmerken, ik heb wel eens het mogen zien en ervaren. En heerlijk. Maar ja, in de aanvechting, als de duivel en het ongeloof in bespringen, dan vallen al die kenmerken uit handen. En zeggen, ja, maar dat kan allemaal gevoel zijn, dat kan allemaal emotie en een algemeen werk van de geest zijn. Dan vallen die kenmerken mij uit handen, daar vind ik geen zekerheid. Maar dat Christus ten hemel gevaren is als een volkomen zaligmaker. Die in mij zijn hele werk wil werken. Goodwin zegt, de zekerheid van het feit dat Christus ten hemel gevaren is, geeft de gelovigen oneindig meer zekerheid van vergeving dan de zekerheid die de kenmerken hem kunnen geven. Dat is toch één zin. Want aan mijn kenmerken kan ik nog twijfelen. Nou, dat herkent u misschien wel. Aan mijn kenmerken, nou, daar kun je vaak genoeg aan twijfelen. Maar dat ten hemel, dat Christus ten hemel is gevaren, zegt hij dan, is boven alle twijfel verheven. Daar moet ik mijn zekerheid zoeken. Dat daar een volkomen verzoening is, als ik met al mijn armoede en ellende tot hem kom. Het is volbracht, het is volbracht. Daar ligt mijn hoop, alleen niet hier, wat ik nog kan en voel en heb. Daar kan ik niet op bouwen. Maar dat hij in de hemel is, het werk aanvaardt genoeg. Tweede, niet alleen tot zekerheid van het geloof, maar ook dat Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Is het teken van zijn goddelijke macht en heerschappij. Hij zit daar als koning. Verheerlijkt. Met een heerlijkheid, let op, die hij nog niet eerder heeft gekend. Na zijn hemelvaart. Meer heerlijkheid dan hij daarvoor heeft gekend. Ik denk aan Filippenzen 2, vers 7. Daar staat van Christus. Hij heeft zichzelf vernietigd. U kent die aangrijpende woorden. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, de diepste dood. En wat komt er dan? Dan gaat de apostel verder, hè? Eerst die onuitsprekelijke vernedering van Christus. Maar dan gaat hij verder. Dan slaat hem om. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. In het Grieks staat er letterlijk, God heeft hem hyperverhoogd. Zo staat het letterlijk in het Grieks. Uitermate verhoogd. Hoger dan hoog. Bij zijn hemelvaart is Christus verhoogd met een oneindige verhoging. Kreeg hij van de Vader een naam en een heerlijkheid en een glorie die hij voor zijn lijden nog niet heeft gehad. Wat gaat Filippenzen 2 verder? Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zou zijn. En alle tong zou belijden dat Christus Jezus Heer is, koning. Voor zijn gang naar deze wereld had die belijdenis nog niet kunnen klinken. Maar nu neemt zijn eer en heerlijkheid een volmaakte aan. Nu gaat alle tong hem belijden als Heer. Wat een heerlijkheid. Christus als koning. En wat ligt daarin? Nou kom ik weer een beetje dichterbij. Wat ligt daar een machtige troost? Dat hij daar zit als koning. Dat alle machten en krachten aan hem onderworpen zijn. De duivel. Wat heeft de duivel een macht? Hè? Of niet? Wat heeft de duivel een macht? En wat heeft de wereld? Een macht. En wat heeft de zonde? Een macht met schaamte en pijn. Kom je bij jezelf tegen. Wat een macht, wat een macht. Maar nou zijn al die machten aan hem onderworpen. Dat is de troost dat hij zit aan de rechterhand. Ik kijk even naar de 22e vers uit die Petrusbrief. Hè? De engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijn. Efeze 1, nog een tekst, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Christus is koning. Dat is de boodschap dat hij zit aan de rechterhand. Aller volken macht. Niets bij hem geacht. Dan maak ik met al mijn zwakheid. met al mijn hulpeloosheid bij hem schuil. Want hij zit daar als die machtige koning. Bij u, mijn koning en mijn God, koning, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dan maak ik allemaal zwakheid. Ik heb geen kracht. Ik heb geen kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot van de boze. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. O Heere, zo hulpeloos en verloren. Maar hij is koning. Hij komt nou naar mij toe. En geef nou die verloren zaak in mij. Hij is koning. De duivel kan net doen alsof hij de baas is. Hij is aan hen onderworpen. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stiller zijn. Dan mag je als een zwakke hulpeloze. Tot die koning die alle macht heeft vluchten. Hij wil je beschermen en verlossen. Ik moest denken aan een verhaal wat ik een tijdje geleden las. Als hier gaat wat Christus nou alle macht heeft om te verlossen en te beschermen en te bewaren. Als koning aan de rechterhand. Ik las een tijdje geleden een verhaal over een zendeling, John Payton. Patton schrijven, hè? John Payton. Hij leefde in 1850. Hij was zendeling bij de Nieuwe Hebride achter Nieuw-Zeeland, bij Australië. Helemaal een beetje aan de rand van de wereld, zou je zeggen. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. John Payton, voor de kinderen ook prachtig. Ik moet thuis eens kijken, er zijn mooie boeken over te vinden, over John Payton. En hij ging daar naartoe. Uithoek van de wereld. Aniwa heette die eilanden. Aniwa. Met zijn vrouw. En wat gebeurde er? Ze waren er nog maar een enkele maand. Sterft zijn vrouw. Dan een klein kindje van een paar maanden oud. Kon hij zelf het graf graven van zijn vrouw. Zijn vrouw zelf in het graf leggen. Want er was niemand. En een paar dagen later sterft dat kindje. Kon hij bij zijn vrouw gaan begraven. En op dat eiland, daar woonden de meest bloeddorstige mensen die je kunt bedenken. Het waren kannibalen, menseneters. En daar zat hij. Op die eilanden. En op een gegeven moment komen ze op een afweg. En ze zijn vastbesloten om hem te vermoorden. Ja, en om hem op te eten. Het is verschrikkelijk. En hij ziet die mensen met stokken en messen. En hij vlucht en ze gaan erachteraan in het oerland in en zij erachteraan. Hij moet letterlijk rennen voor zijn leven. En op een gegeven moment, ja, hij voelt, dit ga ik verliezen. En in zijn nood vliegt hij een boom in. Dat is een hele hoge boom. Ja, dat is een besturing van de Heer. Want wat bleek achteraf, die boom was een heilige boom. Er zat ook geest in. Dus die kannibaal, die stonden onder bij die boom. Maar die hadden het hart niet in de lijf om die boom in te gaan. Want ze dachten, ja, dan treft de wraak van de geest hier. Dus die bleef eronder. Hij zat in die boom en zij stonden beneden te schreeuwen met die messen. En hij zat er boven in die boom. Als door een wonder dat de Heer dat zo bestuurt. Nou komt het, waarom vertel ik het? En zij stonden beneden te wachten. Hè? Want hij komt een keer naar beneden. En dan pakken we hem. En het werd nacht. En hij zat er boven, hoog in die boom. En die mensen stonden, die moordenaar stonden beneden. Letterlijk tussen hemel en aarde. En hij schreef later, de zon scheen zo over het oerwoud, de maan in de nacht, de maan scheen zo over de sterren. En hij zat er zo ziels alleen in de grootste doodsnacht. Hij zei, en toen één keer sprak de Heer zo met kracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van God. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar kwam zoveel in mee. Hij schreef, ik voelde daarboven in die boom en die moordenaars beneden in een donkere nacht. Ik voelde me er even veilig als in de armen van Jezus. Het is hard. Even veilig als in de armen van Jezus. Daarboven in die boom, eenzaam. Maar hij was er. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Toen viel alles weg. Ik voelde me even veilig als in de armen van Jezus. Hij is toch uitgekomen, ga ik verder niet op in. Maar dat Christus is gezeten, dat wil ik maar zeggen, aan de rechterhand van God. Mij is gegeven alle macht. Had die man daar in het oerwoud deze troost uit die hoofdzonde, dan zijn we er, hè. Voel je nou wat je mist als je hier niet uit leeft, als je hier geen oog voor hebt en geen hart voor hebt. Want ligt hier een machtige troost in alle zorgen en strijd van het leven. Maar als je nou hier uit mag leven, dat is niet iets van die hoofdzonde, dat hij is gezeten aan de rechterhand. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Derde, nog iets van die troost dat Christus is gezeten aan de rechterhand. Is ook dit. Dat als ik daar toch iets van geloven mag. Voor mezelf. En niet als een feit uit een boekje. Maar als mijn ziel zich door genade daarop richten mag. Dat hij is gezeten aan de rechterhand. Dan is dat ook, als de derde, een machtig wapen. In de strijd tegen de zonde. Wat bedoel ik? Paulus schrijft aan de gemeente van Kolossen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoekt dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende ter rechterhand God. Zet hij ook even nadrukkelijk erbij. En niet wat op de aarde is. Wat wil Paulus daar nou mee zeggen? Hij zegt, het kan toch niet zo zijn dat je Christus lief hebt. En dat dan nog je verlangens en je begeerten meer zijn van de dingen beneden waar hij niet is, terwijl hij daarboven is. En je hart dan niet zo zijn, dat kan toch niet. Je hart gaat toch altijd uit naar de plaats waar hij is die je lief hebt. Christus is niet op de aarde, maar in de hemel. Wat heb je hier dan ten diepste op aarde nog te zoeken? Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Gaat u al begrijpen, ik ga er iets op door. Want er staat een machtig wapen in de strijd tegen de zonde. Daarom hadden die vroege christenen, die handelingen, oh wat een geheiligd leven hadden zij. Omdat zij meer erbij leefden, Christus aan de rechterhand van God. Daar zat hun hart, daar zat hun liefde. Dat was de hoofdzon van hen. Omdat Christus daar was, ging hun hart en hun liefde daarheen. Onze wandel is in de hemel. En niet op de aarde. Ja, dan verliest deze wereld zijn aantrekkingskracht. Als daar je liefde en je hart naar uitgaat. Ja, wat heeft deze wereld nogmaals? Je mag dankbaar zijn wat de Heer geeft. Je mag gelukkig. Ik wens je heel veel goeds toe en best. Maar toch. Beter. Beter dan dit tijdelijk leven. Toch? Of niet? Of heb je genoeg aan het tijdelijk leven? Beter. Beter dan dit tijdelijk leven. Uwe goede dienaar. Hij die daar boven zit. Aan de rechterhand. We kunnen zo worstelen met de zonde, hè? Daar ben ik mee bezig. Hoe het geloofsartikel dat hij zit aan de rechterhand een machtige wapen is in de strijd tegen de zonde. Je kan worstelen tegen de zonde, je krijgt op eigen krachten er nooit onder. U bent er ook al achter gekomen. Je kunt doen wat je wilt, het is goed, maar op eigen krachten lukt het nooit. Het enige middel om de zonde te overwinnen is Christus vurig liefhebben. Dat is het enige. Maar dan ook zeker. Dan zal mijn hart vanzelf uitgaan naar de dingen die boven zijn. Dan is de bekoring en de aantrekkingskracht van de zonde in beginsel gebroken. Dan zeg ik dat je nooit meer zonde, maar toch. De kracht en de macht is al gebroken. Ik moet dit verband denken om het even wat duidelijker te maken aan een preek van McShane. Voor de kinderen een mooi voorbeeld. Als het erover gaat, hè, van dat Christus aan de rechterhand is, hoe dat kan ons sterken in de strijd tegen de zonde. McShane. In de preek gebruikt hij het voorbeeld. Hij zegt, stel nou voor, er is iemand en die is helemaal gek op giftige bessen. Ja, ze zijn giftig, maar ze smaken zo heerlijk. Zo heerlijk. Hij is dol op die bessen. Maar ze zijn giftig. Maar ze zijn zo lekker. Ja, en als hij daarmee doorgaat, ja, dat wordt zijn dood. Dus zijn vrienden maken zich grote zorgen. Dit gaat niet goed komen. Want we moeten er een hek om zetten. Een hek eromheen, dat hij er niet bij kan. Ja, maar als je dol door bent, dan ga je over dat hek. Ja, maar dan doen we de prikkeldraad bij. Ja, maar als je er dol door bent, dan kom je daar ook nog wel doorheen. Wat ze ook bedachten. Niks helpt. Hij is niet te houden. Toen zei er één, er is maar één oplossing. Dat we iets zoeken wat nog lekkerder is dan die bessen. Waar hij zo'n stapel op is. Iets wat nog heerlijker is. En als hij daar smaak in heeft, ja, dan taalt hij niet meer naar dat andere. We kunnen dat andere een beetje afschermen en er een hek omzetten, een prikkeldraad. Ten diepste los je daar niks mee op. Als je de kans krijgt, gaat hij weer. Dan is er niks veranderd. Maar als hij smaak krijgt in iets anders, ja, dan is er iets veranderd, hè? Dan is er werkelijk iets van. Hij heeft een andere smaak gekregen. Dan is het probleem opgelost. Dan is er iets fundamenteel veranderd. Nou zegt McShane, het is een voorbeeld, hè? Ik vond het wel een mooi voorbeeld. McShane zegt, hoe kun je nou uiteindelijk maar op één manier de zonde macht te boven, als je smaak krijgt in Christus. Dat is de boodschap. Als je smaak krijgt in Christus. Anders, vroeg of laat, ga je weer. Maar als je smaak mag krijgen in hem, in zijn evangelie, in zijn liefde, in zijn nabijheid. Hij die in de hemel is, ja, dan ga ik ook zoeken. De dingen die boven zijn. Niet omdat dat moet. Nee, maar dat wil ik dan. Dat wordt mijn verlangen. Dan gaat mijn hart uit naar die ten hemel gevaren Christus. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Als je een glimp van Christus hebt mogen opvangen. Iets van zijn liefde mogen proeven. En normaal, het is allemaal mooi en best wat de Heer geeft. Je mag er dankbaar voor zijn. En toch zeg je helemaal vergeleken met die liefde van u. Iets van uw troostrijke nabijheid. Uw aandacht en gunst op mij gewend. Ja, dat is verzadiging van vreugde. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Maar het is mijn goed. Mijn zalig lot, wat? Om hier nog meer bij elkaar te halen. Nabij te wezen. Nabij te wezen. Bij mijn God. Hij die boven is. Ga je het nou begrijpen? Als wij smaak krijgen in Christus, is de kracht van de zonde gebroken. Als u worstelt met zonde, is dit het enige, maar ook zeker. Dan komt dingen anders. Dan wordt het makkelijk. Want dan ga je de zonde verachten, haten, verlaten. En komt er een verlangen. Hemelvaartsdag, hij is boven. En dan komt er een verlangen om ook daar te zijn waar hij is. Als twee mensen veel van elkaar houden. En dan snapt toch iedereen dat we toch graag bij elkaar zijn. Dat is toch heel eenvoudig. Als nou je hart naar Christus uitgaat. Ja, dan heb ik hier weinig meer te zoeken. Dan komt er een verlangen om bij hem te zijn. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig.